Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcastaflevering. Vandaag mag ik niemand minder dan Wouter Melkert verwelkomen in mijn podcast. En ik ben heel blij om hem te gast te hebben. Wouter krijgt er ontzettend veel energie van om complexe situaties te analyseren en te zorgen dat jij de juiste stappen zet om je doelen te bereiken. Hoewel het bedrijf een belangrijk onderdeel is in Wouters leven, vindt hij het ook belangrijk om de vrije tijd ontspannen door te brengen. Bijvoorbeeld door te wandelen in de natuur of een goed gesprek aangaan met heel veel diepgang. Dus wil jij graag een betere privé-werkbalans of geïnspireerd worden om je bedrijf slimmer in te richten? Blijf dan vooral even luisteren naar deze leerzame podcast. Dit is de podcast Eigenwijs Ondernemen. Ik neem jou mee in mijn zoektocht hoe je kan ondernemen op een eigenwijze manier. Ik ben Eva en ik help jou jouw kracht te vertalen naar een website. Wil je op een eigenwijze manier gaan ondernemen? Volg dan deze podcast, zodat we samen de reis aan kunnen gaan. Nou, welkom Wouter. Superleuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, ik zou heel graag van jou willen weten waarin jij een klein beetje eigenwijs bent in jouw onderneming.
De vraag is waar ik niet eigenwijs in ben. Ik heb altijd gehoord dat het altijd een hele ervaring is om met mij te werken. Nee, ik heb niet zo heel veel met sociale conventies en hoe het heurt, zeg maar. Mm-hmm. Ik ben daarin heel erg intern refererend. Dus ik kijk gewoon naar hoe ik denk dat het hoort en goed is. Nou, ik zie mezelf als ethisch persoon. Dus dat leidt nooit tot dingen die echt niet kunnen, zeg maar. Maar daardoor kan het wel zijn dat ik dingen altijd net een beetje of soms heel erg anders aanpak dan anderen. Dus ze zeggen wel eens dat het lijkt alsof ik van een andere planeet kom. Ik zie dat altijd maar als een compliment. En als je ongewone problemen hebt, dan is ongewoon denken vaak goed om ook een ongewone oplossing te krijgen.
Ja, maar mooi. Ja, mooi gegeven vind ik het hoor. Dat je wel gewoon je eigen koers durft te varen en inderdaad het misschien net even anders bekijkt dan een ander. Dat zorgt er waarschijnlijk ook wel vaak voor oplossingen waar je misschien niet aan had gedacht, maar die wel beter zijn.
Ja, zeker weten.
Ja, en een tijdje geleden waren wij toevallig aan het bellen over een beetje zo van hoe leid je nou je eigen bedrijf? Hoe doe je dat nou op een goede manier? Wat ga je nou wel doen? Wat ga je nou niet doen? Wat past wel of niet bij mij? Wat geeft mij energie en waar word ik gelukkig van? En jij weet eigenlijk als geen ander hoe je dit soort vragen of hoe dit soort vragen een hele reis kunnen losmaken. Daar heb jij ook een boek over geschreven. Daarin benoem je ook Bezield Leven. Zou je ons een klein beetje willen meenemen op hoe deze reis is verlopen?
God, dat is een hele reis geweest. Dat is eigenlijk een beetje begonnen toen ik een jaar of 15 was. Ik heb in mijn jeugd langdurig bepaalde medicatie geslikt omdat ik Shield La Tourette had. Hm. Nou, veel mensen denken dat dat met schelden is, maar dat is echt maar een heel klein percentage. Ik had voornamelijk zenuwtics. Hm. De dokter vond het destijds nodig om daar een dusdanige dosis medicatie voor te schrijven dat ik uiteindelijk ziek thuis kwam te zitten.
Oh.
Dat heeft 2 jaar geduurd. Alleen ze wisten niet dat het door die medicatie kwam. Dus ik heb weet ik veel hoeveel onderzoeken gehad voordat ze er dus achterkwamen dat daardoor kwam, zeg maar.
Hm.
Nou, dat waren antipsychotica. Nou, dat werkt heel goed als je psychotisch bent, maar wat minder als je een kind in de groei bent.
Oh ja.
Toen ik die medicijnen ging afbouwen, begon ik me depressief te voelen. En toen kwam eigenlijk een moment aan een watertje vlak bij mijn ouderlijk huis dat ik tegen mezelf zei van, ik word soms zo vreselijk moe van mezelf. Ja. Dat past zo niet bij mij, dit depressieve gedoe.
Ja.
En toen besefte ik me eigenlijk van, als er nou een ik is die moe kan worden van mezelf, dan zijn er blijkbaar 2 van mij.
Hm.
Een deel ik en een deel mezelf. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen van, er is dus een werkelijke ik, zeg maar, of zo. Mm-hmm. En er is een soort aangepaste versie, zeg maar.
Ja.
Nou, en daar is eigenlijk mijn reis begonnen. En dat is op een gegeven moment overgegaan naar studie, ondernemerschap. En eigenlijk is dat op de achtergrond altijd wel centraal blijven staan. En ben ik daar altijd over blijven filosoferen. Ik vind mezelf, ik noem mezelf wel eens een beetje filosofisch ingesteld.
Mm.
Ik ben altijd wel aan het nadenken over van hoe werkt het nou? hoe zit het nou met het leven? En wat werkt wel, wat werkt niet, zeg maar.
Ja, ja. Ja, bijzonder eigenlijk. Hè? Je hoort, tenminste, gelukkig is er ook steeds meer, komt er steeds meer opspraak ook over, hè, het medicijnengebruik. Draagt het echt bij? Is het helpend of is het blokkerend in dat opzicht? Ik heb het ook wel zelf een keer inderdaad meegemaakt dat resultaat van medicatie eigenlijk averechts werkte. Ja, dat is geen fijne situatie. En dan is het eigenlijk jammer dat dat bij jou zo'n lange periode nodig heeft gehad om dat dus te ontdekken. Maar gelukkig is er een reis doorgemaakt en ben je er een heel stuk dichterbij gekomen bij het antwoord op de vraag hoe zorg je nou dat je meer jezelf en meer vanuit de ik gaat leven. Kan je eens een voorbeeld geven hoe jou dit helpt in het leven nu?
Ja, zeker. Mijn levensfilosofie, zoals ik het altijd noem, heet On Your Shit. En dat is eigenlijk een beetje een afgeleide van de term ownership, mm-hmm. Of eigenaarschap. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een beetje begonnen toen ik nog in de corporate wereld zat. En dat ik merkte dat mensen dus geen ownership namen. En dan stuurde ik wel eens terug in een mailtje alleen maar de tekst own your shit. Mm-hmm. Ja, weet je, dump het niet over de schutting bij mij. waar maakt het de verschil? Ja, waar niet eigenlijk? Om een voorbeeld te noemen, ook toen ik begon met ondernemen, dat zal jij ook meegemaakt hebben, dan zijn er allemaal mensen die daar iets van vinden. Mm-hmm. En die daar vragen bij hebben. En die gaan zeggen, joh, zou je dat nou wel doen? En mm-hmm. zekerheid en moeilijk en je bedrijfje. En oh, ik snap mm-hmm. echt niks van wat je doet, hoor. Nou, dat soort dingen. En dan kan ik natuurlijk zeggen, ja, die mensen zijn stom dat ze dat zeggen. Maar own your shit zegt dan dus eigenlijk van, oké, maar ga nou eens onderzoeken. Zie die situatie nou eens als een gegeven. Mm-hmm. Ga er zelfs vanuit dat je hem zelf geschapen hebt. Mm-hmm. Dat is niet altijd even makkelijk als het echt heel vervelend is, maar ga daar nou eens gewoon vanuit. En ga eens onderzoeken welke bijdrage je daar nou zelf in hebt. En wat ik op een gegeven moment merkte, was dat mijn antwoorden op vragen over mijn bedrijf eigenlijk deze reacties triggerden. Want wat zeggen ze dan? Ik ben aan het kijken en ik ben aan het groeien. En het is wel een uitdaging, want je moet wel even kijken hoe je het gaat doen. En dan gaan mensen in een soort van beschermingsmodus, gaan ze eigenlijk zeggen van, misschien kan je wel beter gewoon blijven werken.
Ja,
terwijl toen ik op een gegeven moment gewoon ging zeggen, joh, ga hartstikke lekker, dan was het gesprek klaar.
Ja.
Dus, fijn voor je. Dus dat is typisch een heel klein voorbeeldje van als je hem naar jezelf toe trekt en gaat onderzoeken, wat is mijn gedrag nou in dit verhaal? Wat zijn mijn gedachten, mijn gevoelens? Dan kun je de invloed over de situatie ook weer naar jezelf terughalen. Ofwel de invloed die de situatie heeft op jou kun je terughalen.
Ja, dus je zou kunnen zeggen, een beetje in de slachtofferrol, om het zo maar te zeggen, er overkomt mij wat. Of je kan zeggen, nou dan heb ik hier blijkbaar nog iets te leren, want deze les blijft terugkomen.
Ja, exact. En slachtoffer is natuurlijk een heel ingewikkeld iets überhaupt.
Ja.
Niemand wordt graag een slachtoffer genoemd, terwijl heel veel mensen wel in de slachtofferrol zitten. Mm-hmm. En het is een beetje een ongelukkige term, want het triggert natuurlijk gelijk een bepaalde weerstand.
Ja, dat snap ik ook wel, ja.
Eigenlijk zeg ik wel eens, als je het gevoel hebt dat je... Het zijn mensen die het gevoel hebben dat het leven ze een beetje overkomt.
Mm. En, dat je er geen invloed op hebt, eigenlijk.
Ja, precies. Dat er een buitenwereld is en... die doet allemaal dingen en die vind ik niet fijn. En daardoor voel ik mij zo.
Ja. En dan kom je eigenlijk weer terug bij die ownership. Ik kan ook zeggen van... heb ik dit dan inderdaad, wat jij zegt, heb ik dit dan misschien gecreëerd? Of is dit op een manier nodig om dit te doorstaan? Om voor te gaan staan of zo?
Ja, waarbij dit natuurlijk wel een gevaarlijk thema is in de zin van... dat ik natuurlijk absoluut niet wil suggereren dat mensen die dingen overkomen dat bewust zelf zo gecreëerd hebben.
Nee.
Maar je zou wel kunnen zeggen op zielsniveau, maar dan wordt het misschien wel heel spiritueel. Mm. Zijn we wel hier om iets te ervaren? En het zou zomaar zo kunnen zijn, dat weet ik niet. Ik ben daar altijd onderzoekend in en ik kan het niet zeker weten, dus ik hou de optie altijd open. Mm-hmm. Dat we op zielsniveau wel besloten hebben om te zeggen van nou, ik wil deze tegenspoed, ziekte, ellende, whatever ervaren.
Ja.
Om Nou ja, om ook het tegenovergestelde te kennen. Je kan dat wat is niet kennen als je dat wat het niet is niet kent. Nou, dat klinkt heel ingewikkeld. Waar het op neerkomt, als je heel rijk geboren bent en altijd heel rijk bent geweest, dan weet je eigenlijk niet hoe het voelt om rijk te zijn.
Nee, want je bent het gewend.
Ja. Ja. Dus je zul je ook een keer arm moeten zijn om echt te kunnen waarderen dat je rijk bent. Zo zul je een keer ongezond moeten zijn om echt te kunnen waarderen hoe het voelt om gezond te zijn.
Ja. Ja.
En ja, dus we hebben die tegenslagen ook nodig om te kunnen waarderen wat we hebben. Alleen ja, sommige mensen krijgen ze helaas wel heel erg voor de kiezen, zeg maar.
Ja. Ja, dan is het eigenlijk bijna een soort van het glas half vol of het glas half leeg. Een soort van omdenken wat je daarin ook kan doen. Waarbij je dus eigenlijk zegt van, dingen overkomen mij. Daar heb ik of wat uit te leren of dat is even nodig om inderdaad dat te zien wat er dus wat ik dus graag zou willen. Of wat er dat je inderdaad meer kan waarderen dat wat je hebt eigenlijk nog helemaal niet zo verkeerd is. Ja. Dat zijn eigenlijk de kleine dingetjes waarbij jij dus zegt van als ik dat dus zie bij een bedrijf of bij een persoon, dan wil je daar graag op inhaken om te kijken, kan daar dan die shift plaatsvinden, die mindset shift, om dat dan te draaien en dus echt anders te gaan kijken naar situaties.
Ja, precies. En dat begint vaak in de top. En dat is vaak ook wat je ziet bij trajecten, dat er een ondernemer komt die zegt, ja, mijn team functioneert niet of mensen nemen hun verantwoordelijkheid niet.
Ja.
En dan heb ik altijd wel de neiging te zeggen, ik wil prima hieraan beginnen, maar we beginnen met jou. Want ik wil eerst weten wat jij doet. Want misschien wel een mooi voorbeeld. Je hebt natuurlijk nu die generatie Z waar iedereen over loopt te koeren, zal ik het maar even noemen.
Mm-hmm.
Want dat is zo'n moeilijke generatie. We kunnen kijken naar die generatie. We kunnen ook kijken naar de generatie die deze generatie heeft opgevoed. Ja, en in hoeverre, want dat zijn precies dezelfde mensen die nu op de werkvloer zeggen, ja, je hebt er helemaal niks aan. Of mijn kinderen nemen hun verantwoordelijkheid niet. Nee, oké, maar toen het regende, heb je ze toen opgehaald van school, of niet? En als ze hun boterhammen niet gesmeerd hadden, had jij ze dan klaarstaan. En als ze hun huiswerk niet hadden en als ze hun krantenwijk niet konden lopen, liep jij hem dan. Dat zijn natuurlijk, en ook daar geldt weer, kijk altijd eerst naar jezelf. En hetzelfde binnen bedrijven. Ja, weet je, als mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen, heb je het wel goed genoeg uitgelegd? Heb je wel een cultuur gecreëerd waarin mensen überhaupt durven verantwoordelijkheid te nemen?
Ja, of waarin het inderdaad veilig genoeg is om dan dingen te delen waar ze tegenaan lopen, zoiets.
Ja, en daar hebben we dan vaak nog wel aandacht voor, maar ook zijn de processen gewoon wel duidelijk. Heb je het wel uitgelegd? En misschien wel de meest basale vraag, heb ik wel iemand aangenomen met de juiste talenten om dit wat ik van hem vraag ook te kunnen?
Ja. En heeft dat dan te maken met mogelijke innerlijke hoge latten die zij zichzelf opleggen, waarvan ze denken, nou, aan deze maatstaf moet mijn personeel, eventueel partners of kinderen moeten daar aan voldoen. En als ze daar niet aan voldoen, dan is het eigenlijk niet goed genoeg. Leggen ze die dan, is dat dan eigenlijk een weerspiegeling van hoe ze zichzelf dan voelen of wat ze zelf heel erg moeilijk vinden of iets in die trant?
Dat is een van de, wel vaak een veel voorkomende inderdaad. Ik zeg wel eens, je hebt een soort 80% delegeerregel. Dus op het moment dat je gaat delegeren, dan gebeurt het nog ongeveer 80% zoals je het zelf zou gebeuren, maximaal. Dat is echt de max, zeg maar.
Mm-hmm.
Nou, het punt is een beetje, als je echt goede mensen hebt aangenomen en die goed hebt geïnstalleerd, dan kan het zomaar zijn dat die 20% die ze anders doen het resultaat beter maken.
Ja.
Dat is natuurlijk waar je voor gaat, dat je mensen aanneemt die het beter maken.
Mm-hmm.
Maar het gaat in ieder geval nooit 100% zoals jij het zou doen. En als je dan weer een laag hebt, dan blijft er weer maar 80% over. En als je nou weer een laag hebt, dan blijft er weer maar 80%. En zo kan het zomaar zijn dat je dus mensen in je organisatie dingen ziet doen op een manier waar je denkt van, ja, maar zo zou ik dit nooit doen. Ja, dat klopt. Maar dat heb je los te laten.
Ja.
En je kan daar dan je heel erg druk over gaan zitten maken. Maar zolang het resultaat eruit komt wat eruit moet komen, dan is het prima volgens mij.
Ja.
Dus ja, dat issue heb je. Dat mensen inderdaad eigenlijk vaak vanuit de overtuiging dat ze zelf niet goed genoeg zijn, dat heel hard op een ander gaan projecteren.
Mm-hmm.
Maar je hebt ook gebrek aan vertrouwen. Die zie ik ook echt wel regelmatig voorbij komen. Dat er toch te vaak dingen zijn gebeurd waarin het niet goed ging. En dat een ondernemer, en dat kan zijn binnen het bedrijf, maar dat kan ook zijn veel eerder in het leven al, dat mensen niet te vertrouwen zijn geweest. Dat mensen dus continu eigenlijk gecontroleerd worden. En dat personeel ziet zich van, ja, weet je, als je het zo goed kan, doe het dan lekker zelf.
Ja, dus eigenlijk, we nemen daarin de situaties vanuit het verleden, nemen we natuurlijk mee in onze ervaringen van het nu.
Altijd.
En dus als jij bij wijze van spreken vaak bent teleurgesteld op iets specifieks, dus ouders waren er niet of vriendinnen of vrienden stelden je vaak teleur. Dan kan je dus zeggen, nou, dan is er een klein beetje vertrouwensissue. Dat klinkt dan weer zo groot, zo zwaar. Maar ik bedoel, meer dan kan het dus zijn dat het vertrouwen van iemand in zijn kunnen of in zijn, ik geef iemand een taak en dit gaat, ik wil er vertrouwen in hebben dat degene deze taak goed kan uitvoeren, dat daar misschien in het zakelijke leven je dus terugziet dat iemand eigenlijk gaat micromanagen om dat dus voor elkaar te krijgen.
Ja, zeker. Het heeft te maken met mensbeeld en met wereldbeeld. Hoe kijk jij naar mensen? Ik heb het bij bedrijven meegemaakt, dan wilden ze iets leuks doen voor het personeel. Een regeling dat ze bijvoorbeeld ergens gebruik van konden maken van de producten die ze daar maken. Mm-hmm. Maar dan werden er zoveel regels bij opgesteld dat het personeel zoiets had van, ja, laat maar, als je ons niet vertrouwt, geef dan gewoon niks. Mm. Dus dat gaat heel over mensbeeld, want je hebt dus blijkbaar het beeld dat mensen misbruik van dingen maken. Mm. En een stukje wereldbeeld, hè. Als jij gelooft, laat ik zo zeggen, je krijgt altijd gelijk. Laten we het daar houden. Als je denkt dat mensen niet te vertrouwen zijn, dan zullen mensen voor jou niet te vertrouwen zijn. Want dan ga je ze zo behandelen en dan gaan ze zich zo gedragen.
Ja.
En hetzelfde met wereldbeeld. Als jij gelooft dat het leven zwaar is, zal het leven altijd zwaar zijn.
Ja.
Als je gelooft dat het leven een gevecht is, zul je altijd moeten vechten.
Ja.
Maar als je gelooft dat het leven een feestje is, nou, dan zal het niet altijd feest zijn. Maar dan kun je in ieder geval altijd wel je positiviteit bewaren in moeilijke situaties. Omdat je weet, dit is tijdelijk. Alles gaat voorbij.
Ja. Maar dat zijn natuurlijk hele mooie mindset shifts als je het voor elkaar krijgt om dus het leven niet meer als een gevecht te zien, maar als een feestje. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar één heel veel het heel moeilijk is om dat voor elkaar te krijgen, die mindset shift. En twee, dat het ook niet zomaar gebeurt.
Nee, zeker niet. Own Your Shit is dus mijn levensfilosofie. En dan heb ik recent een ander boekje uitgebracht en dat heet De Kracht van Vertraging. En dat is eigenlijk, zou je een beetje de methode kunnen zien.
Mm-hmm.
Want om dus daadwerkelijk op een andere manier te kunnen gaan leven, heb je te vertragen. Want ja, weet je, iedere ondernemer en eigenlijk ieder mens heeft een eeuwenoude vijand en die komt elke dag over de heuvels aangegalopeerd.
Mm-hmm.
En dat is de waan van de dag. En de waan van de dag wint altijd, tenzij je een goede strategie hebt.
Ja.
Om daarmee om te gaan en een goede methode om die het hoofd te bieden. En wat ik vooral veel zelf doe en ook met mensen waarmee ik werk probeer te realiseren, is dus vertragen.
Hm.
Ga eens zitten, haal eens adem, check eens in bij jezelf. Hoe voel ik me erbij? Wat vind ik ervan? Wat denk ik erover? Wat zou ik graag willen uit deze situatie? En wat is de eerste stap in de juiste richting? Want mensen vragen zich vaak af van, wat wil ik nou eigenlijk? Ja, dat is zo'n groot, en dan vaak moet je er een beetje achter denken, met het leven.
Hmm.
Maar dat is zo'n grote vraag, die kun je niet beantwoorden. Terwijl als je in de moment continu doet wat je nu wil en wat nu goed voor jou is, en wat nu de juiste stap is, ja, dan zijn dat allemaal kleine bouwsteentjes die uiteindelijk leiden tot een leven waarvan je zegt van, hey, dit past bij mij, hier kan ik mij in vinden.
Ja.
Dus het is veel meer, ja, heel veel kleine stapjes. Alleen dat vereist dat je dus leert om steeds opnieuw die pauzeknop te drukken, te vertragen, in te checken bij jezelf. En ja, ik doe dat altijd aan de hand van mijn 4 R'en. R'en, wat is het?
Mm-hmm.
Rust, dus ga zitten, haal adem. Reflectie, als in spiegelbeeld, dus check in bij jezelf. Hoe zit ik nu in de wedstrijd? Richting, dus wat is de juiste kant op? Waar wil ik heen? En dan resultaat in de zin van, wat is de eerste, meest kleine actie in de juiste richting? En als je dat bewust leert toepassen, waarbij eigenlijk die eerste de belangrijkste is, dat je heel even een keer of 3 diep ademhaalt voordat je reageert, dan kom je eigenlijk dan ga je uit de fight-flight respons, zeg maar. En dan ga je dus naar bewustzijn. Dan ga je naar dat je authentiek kan reageren. Hm. En dat is eigenlijk, ja, het is in theorie heel simpel, zeg maar.
Ja.
Dus discipline opbrengen om het te kunnen doen is weer een ander verhaal. En daar moet je weer allerlei andere dingen zou je daarvoor kunnen doen om dat dan weer te kunnen. Maar in de basis komt het hierop neer.
Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk wel, ja, ook, ik denk dat we het als bedrijf, of de luisteraar, ondernemer, bedrijf, weet je, die herkent dit waarschijnlijk ook wel, dat je soms keuzes maakt, misschien vanuit een bepaalde overtuiging, of noem het een, inderdaad een keuze die je dan op dat moment goed voelt, maar achteraf eigenlijk fout blijkt te zijn. Kan je daar dan uit leren? Wat heb je daaruit te leren? En kan je dus volgende keer wel die rust toepassen om dus te zeggen, oké, ik heb nu een situatie waarbij iemand met mij bijvoorbeeld wil samenwerken. Wil ik met deze persoon samenwerken? Past het bij mijn bijvoorbeeld kernwaarden? Waar ik naartoe wil met mijn bedrijf? Past het bij hoe ik mijn toekomst zie? Of is dit een match waarbij ik zeg, nou, nee, ik denk niet dat dit bij mij past. Of ga je dus inderdaad die samenwerking in en kom je er dus later weer achter dat het eigenlijk inderdaad het onderbuikgevoel helemaal niet zo verkeerd was. En je dus de vertraging nodig had om daar een gedegen keuze in te kunnen maken.
Exact. Ja, weet je, we maken überhaupt eigenlijk niet zo heel veel keuzes bewust. Ja, het is vaak dat we gewoon maar wat doen en dan na de rand gaan verantwoorden waarom het een logische keuze was. Ja. Dat is vaak eigenlijk hoe de meeste mensen het proces volgen. En dan na de rand maken we er wel een verhaal van wat hout snijdt. Maar dat noemen we dan de rationalisering. Hè? Mm. Dus vaak heb ik al vanuit mijn fight flight heb ik een keuze gemaakt. Hè? Dat is natuurlijk ook waarom bij bepaalde mensen die dure aanbiedingen doen, laten we gewoon bij de naam noemen, dat zie je vaak bij business coaches terug, dat ze zo'n limited time offer hebben. Want dat prikt perfect op jouw fight or flight respons.
Ja.
En jouw brein is op dat moment, zeker als je in zo'n zaal zit of je wordt aangesproken, is eigenlijk helemaal niet bezig met, wil ik dit? Heb ik dit nodig? Maar dat is alleen maar bezig met, hoe kom ik over als ik nu ja of nee zeg? En wat is de veiligste weg?
Hmm.
En de veiligste weg is om gewoon ja te zeggen. Want dan is iedereen blij. Dan is die business coaches blij. De mensen om je heen zeggen, hey, goed gedaan. Je komt voor jezelf op. En je hebt vertrouwen in jezelf. Dus jij zegt ja.
Ja.
Maar dat is de veilige optie op dat moment. En we zullen eigenlijk vanuit die fight flight altijd voor de optie kiezen die in het hier en nu, in het huidige moment, het veiligst is. Dus de minste weerstand oplevert.
Ja.
Maar dat is vaak, vaak gaat dat goed. Hè? Ja. 80% van de gevallen is dat prima. Maar bij die echte turning points is dat vaak de verkeerde keuze.
Ja. Nou, ik denk inderdaad dat je een hele herkenbare situatie schetst. Ik denk dat ik zelf ook wel eens een keer inderdaad samenwerkingen of inderdaad een business coach heb gehad die op een of andere manier weten ze perfect in te spelen op jouw pijn. En die zijn ze dan inderdaad ook aan het benoemen. En die zeggen dan ja, maar als jij X doel wil bereiken, dan is het belangrijk dat je puntje, puntje, puntje. En daar kan ik je bij helpen. Dat soort eigenlijk salesgesprekken soms misschien de overhand nemen in wil ik dit eigenlijk echt? En ik denk, hopelijk ook wel een beetje herkenbaar voor de luisteraar, dat ze misschien ook denken, oh ja, dat herken ik wel.
En anders denk er in ieder geval, als je zo'n situatie een keer aan de hand hebt, denk dan hier nog eens over na. En dat wil niet zeggen dat het nooit goed is. Hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die er heel veel baat bij hebben en waarbij het hartstikke goed werkt. Alleen het moet bij je passen. En ik ben een beetje wars van die opmerkingen als, wie moet ik zijn om mijn doelen te bereiken?
Ja.
Ik heb meer zoiets van, weet je, wees radicaal jezelf. Neem volledige verantwoordelijkheid voor wie je bent.
Mm.
En dan ofwel het lukt, ofwel je faalt heel snel.
Ja.
En dat is ook perfect. Want als je heel snel faalt, dan weet je dat het niet werkt. Tegenwoordig zie je natuurlijk overal enorme marketingbudgetten. En iedereen is vooral bezig met wat wil mijn klant horen in plaats van wat wil ik nou eigenlijk vertellen.
Ja.
Mensen zijn niet dom. Dus ga er maar gewoon vanuit dat als jij vertelt wat je te vertellen hebt, dat de mensen die bij jou passen jou echt wel snappen.
Ja.
Mensen zijn niet dom. En als je vanuit die hoedanigheid, en als jij iets vertelt vanuit jezelf en dan zit niemand erop te wachten, dan komt het niet omdat je het verkeerd verteld hebt. Dan kan het ook gewoon zijn dat er niemand op zit te wachten.
Ja.
Of nog lulliger, dat er niemand op zit te wachten van jou. Ja. Omdat het niet bij je past. Of omdat het gewoon iets is waar jij behoefte aan hebt, maar waar geen vraag naar is.
Ja.
En ook dat is eigenaarschap nemen over, ik heb iets geprobeerd en het heeft niet gewerkt. Top. Hartstikke mooi. Van geleerd. Kan ik in ieder geval nooit op mijn sterfbed denken van, had ik het nou maar gedaan? Mm-hmm. En door.
Maar jij denkt niet, wat ik hoor jou daarin eigenlijk zeggen, nou ja, als iemand, als jij iets aan het vertellen bent en je krijgt daar geen respons op, dan is het eigenlijk of niemand zit erop te wachten of niet van jou. Maar ben je er dan niet van overtuigd dat je misschien in de verkeerde vijver zit te vissen? Jij denkt echt dat het
komt. Nee, dat kan. Maar dat betekent dus nog steeds dat ik dan moet zeggen, oké, deze vijver klopt dus niet.
Ja.
Dus ik moet hetzelfde verhaal ergens anders gaan vertellen.
Ja.
En maar wat er vaak gebeurt is dat we dan ons verhaal aan de vijver aan gaan passen. We gaan kijken, oh, wat wil deze vijver horen?
Ja, op die manier. Ja.
En dan zit je dus, en het nadeel is dat je natuurlijk zulke goede, ook weer bij gebrek aan een beter woord, manipulatietechnieken hebt.
Mm-hmm.
Dat je precies genoeg met hard werken en heel veel sleuren en leuren, genoeg tractie kan creëren in de verkeerde vijver om toch af en toe een visje te kunnen eten.
Yeah.
En dus in leven te blijven. Maar dan blijft het je leven lang blijft het de struggle en blijft het hard werken.
Yeah.
Terwijl als je gewoon zou kunnen zeggen, weet je, dit heeft niet gewerkt, dit, of mijn verhaal klopt niet, of ja, ik heb een, en als je alle vijvers hebt geprobeerd, of de vijvers waarbij jij denkt van, nou, die zou het wel eens kunnen zijn, en het werkt niet, ja, dan werkt het niet.
Nee. Nee.
Dat is ook niet zo'n ramp, hè?
Nee. Nee, dat klopt ook. Ja, dat is het ook. Ik denk ook wel, als je zo luistert naar wat we nu aan het bespreken zijn en wat we nu aan het vertellen zijn eigenlijk, dat het ook wel heel vaag kan klinken. Dat je denkt, ja, oké, zit wat in, klinkt logisch, maar hoe vertaal ik dat dan praktisch? Hoe zorg ik inderdaad dat ik dan die juiste vijver vind? Hoe zorg ik dat ik dit goed toepas in mijn organisatie of binnen bij een bedrijf? Zou je daar nog eens wat een beetje over kunnen belichten?
Het begint ook wederom weer met naar binnen kijken. Heb ik echt daadwerkelijk het authentieke verhaal verteld? Heb ik gedurfd te zeggen wat ik echt wilde zeggen en wat ik echt vind? Of heb ik het gepolijst, mooi gemaakt en de scherpe randjes eraf gehaald? Omdat ik graag wil dat iedereen me aardig vindt. Of heb ik inderdaad echt het verhaal verteld zoals ik het moet vertellen. Als je daarin jezelf, kijk, als je dat nog niet hebt gedaan, dan kun je je verhaal nog aanpassen. En dan kun je nog je aanbod aanpassen en de manier waarop je het presenteert. Maar als je zegt van nee, dit is authentiek.
Mm-hmm.
Ja, dan is het een kwestie van toch eens gaan kijken van, verwacht ik dan? En als je dan in marketing hebt, dan gaat het dus inderdaad over, is er wel daadwerkelijk vraag naar mijn product in deze markt? En aan de andere kant, als het antwoord daarop nee is, is er een andere markt waar ik het wel aan zou kunnen bieden? Nou, misschien om daar nog iets verder op in te gaan. Heel vroeger had je gewoon een winkel en dan zette je iets op de deur en dan zette je, nou weet je, bakkerij. En dan wisten ze, hé, hier kan ik brood kopen. Hé, ik heb brood nodig, top.
Ja.
Dus er was eigenlijk gewoon, je hoefde alleen maar te laten weten dat je er bent. En de vraag kwam vanzelf binnengelopen. Nou, vervolgens is natuurlijk de online wereld ontstaan en zijn we wat meer latente behoeften, zoals dat zo mooi heet. Dus een behoefte die nog niet is omgezet in een vraag. Dus mensen hebben er wel behoefte aan, maar weten nog niet dat ze dat nodig hebben.
Mm-hmm.
Nou, dan kun je met advertising heel goed mensen vertellen, wist je trouwens dat dit ook bestaat om deze behoefte te vervullen?
Mm-hmm.
Ik bedoel, even misschien een voorbeeld van die bakker voor te zetten. Er zijn dus mensen die altijd maar brood eten wat ze eigenlijk niet willen, omdat ze geen tijd hebben om naar de bakker te gaan, omdat ze dan moeten werken. Hey, advertising, wist je dat je ook brood online kan bestellen?
Ja.
Oh, dat is handig. Super tof. Alleen, dan heb je een derde versie en dat is behoeftecreatie. En daar gaat het mis. Want behoeftecreatie is zeg maar een flitsbezorger. Zo van, wist je ook dat je nu over 10 minuten brood in huis kan hebben?
Ja.
Ja, niemand heeft daar werkelijk behoefte aan. Maar als je het aanbiedt en je laat het maar vaak genoeg zien, dan gaan mensen denken, nou, misschien heb ik daar dan toch wel behoefte aan.
Ja.
En als je diezelfde logica binnen een bedrijf toepast, dan kan het dus zijn dat jij dingen, als jouw boodschap niet aankomt of je probeert iets over te brengen aan je mensen, misschien verwacht je wel iets van die mensen wat er gewoon helemaal niet in zit. Ja. Als je mij belt om voor 20 miljoen per jaar in de spits te komen staan bij Real Madrid, ik ga, gegarandeerd. Ga ik scoren? Waarschijnlijk niet. Ja, misschien struikel ik in mijn keren doelen, maar dan heb je het ook wel gehad, weet je wel. Dus, maar ja, kun je mij dan kwalijk nemen dat ik er niks van kan? Of hadden ze mij daar niet voor moeten vragen?
Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk, ja. Ik vind het ook wel ergens heel grappig of zo aan marketing. Dat is eigenlijk ook, de psychologie daarachter is ook inderdaad, je moet eigenlijk niet, dat zeg ik ook altijd tegen mijn klanten, zeg ik ook, ja, je moet eigenlijk niet de groep die al weet dat ze het product nodig hebben aanspreken. Je moet ook niet de groep gaan aanspreken die nog dusdanig onderzoekend zijn dat ze eigenlijk nog niet eens weten wat ze nodig hebben. Maar je moet eigenlijk de groep daartussen aanspreken die al een pijn voelt en niet weet hoe die moet oplossen. En de mensen die al weten dat ze met jou willen samenwerken, weet je wel, de groep die dusdanig welwillend is, dat ze waarschijnlijk toch wel bij jou terechtkomen, die zal je altijd als klant blijven aantrekken. Maar de mensen die het eigenlijk nog niet weten met wie ze moeten samenwerken, maar wel een pijn voelen, die ga je uiteindelijk in je marketing aanspreken. Maar daarmee ga je natuurlijk wel drukken op een probleem, op een pijn, op een een behoefte misschien, waarbij je eigenlijk heel veel marketing moet voeren om ervoor te zorgen dat ze die een probleem ook daadwerkelijk als pijn gaan ervaren. Dat voelt dan ook wel, als je het zo plat slaat, dan voelt het wel een beetje zo van, oh, ik ben iemand iets aan het aansmeren, wat hij misschien helemaal niet nodig heeft. En dan merk ik dat ik dan zelf daar ook wel weer een beetje zo'n naar gevoel van krijg. Want eigenlijk wil ik helemaal niet iemand iets aansmeren wat hij niet nodig heeft. Eigenlijk wil ik voornamelijk mensen gewoon heel graag verder helpen. Wil ik ze eigenlijk heel graag helpen het optimale uit hun bedrijf of uit zichzelf te halen. En is dat eigenlijk de kern van wat ik voor mensen wil doen? In plaats van, ik wil jou helpen naar omzet en groei. Want omzet en groei is een mooi gegeven, maar uiteindelijk gaat het om dat het klopt van binnen ook ergens.
Er moet een behoefte zijn. Als er geen behoefte is, dan moet je eigenlijk stoppen. Want dan ben je eigenlijk, en dat klinkt heel, heel plat wat ik nu ga zeggen en heel grof, maar anders ben je eigen grensoverschrijdend gedrag aan het vertonen.
Ja.
Op het moment dat jij in iemand zijn zijn gaat zitten rommelen om een behoefte te gaan creëren waarvan hij helemaal niet wist dat hij hem had.
Ja.
Weet je, daar klopt gewoon in mijn idee weinig van. En dan kan het inderdaad zijn dat de markt misschien te klein blijkt. Of dat er het aanbod te groot is. Nou, dat zie je natuurlijk op dit moment in de markt voor coaching heel erg.
Ja.
Er zijn 105.000 coaches in Nederland.
Ja.
Dat betekent dat er voor iedere 99 volwassenen een coach is. Ja, moeten we die nou allemaal wijs gaan maken dat ze coaching nodig hebben? Ik had het een tijdje geleden nog aan de hand met iemand. Ze hadden mij gevraagd om die even een keer daar is gewoon een keer een gesprek mee te hebben, zeg maar. Van joh, zit hier leiderschapspotentieel in? Nou, ik met die jongen uitgebreid gesproken en ik zeg van, die had gewoon naar mijn idee te weinig empathisch vermogen.
Hmm.
En toen zei ze, kun je dat ontwikkelen? Ik zeg, ja, tuurlijk kan je dat ontwikkelen. Ik zeg, maar hij heeft geen reden om dat te ontwikkelen. Want hij zit in een positie waarin hij er gewoon heel makkelijk mee wegkomt.
Hmm.
Dus hij heeft helemaal geen behoefte om zich te... Hij is tevreden met wie die is en hoe die doet.
Hmm.
En als jij daar meer uit wil, ja, dat gaat hem gewoon niet worden.
Hmm.
Want die jongen heeft die behoefte helemaal niet.
Nee. Nee. Ja. Ja, is het dan... hoe zeg je dat? Vanuit jezelf... Ben je vanuit jezelf gemotiveerd? Die intrinsieke motivatie moet dan eigenlijk aanwezig zijn dat je een probleem aangepakt wil hebben. Is die er niet? Ja, stop dan met het opdringen. Want dat heeft eigenlijk geen zin. Want het zal nooit het resultaat krijgen wat je dan eigenlijk ervan verwacht of wat je hoopt. Want die motivatie is er gewoon niet.
Ja, ik moet al een beetje denken aan de eeuwenoude man-vrouw discussie dan, weet je wel. Dat ze altijd zeggen van, dat is heel stereotype wat ik nu ga zeggen. Maar, De vrouw ervaart een probleem op het werk of elders en die vertelt daar 's avonds over. En die man die komt met allemaal oplossingen, zeg maar.
Ja.
Ja, dat is een beetje wat ik in de markt ook zie gebeuren. Ja. Kijk eens, hier is een oplossing en nog een oplossing en nog een oplossing. Terwijl wat op dat moment de behoefte is, is gewoon om even te horen van, nou, dat is inderdaad echt heel vervelend voor jou. Goh, jeetje, en hoe ga je daarmee om dan? Ja. Dus in plaats van oplossing dat je gewoon een paar vragen stelt. En ik denk dat dat met klanten, maar ook met mensen die voor je werken niet anders is. Is het zo dat zij daar echt behoefte aan hebben wat jij te bieden hebt, of wil jij het vooral graag doen?
Ja.
En ik zie bij heel veel ondernemers dat er ook wel een stukje in zit. Ik wil dit heel graag doen.
Ja. Ja, ik wil er echt mee aan de slag.
Ja, en als er vraag naar is, prima. Maar als het gewoon jouw hobby is om mensen op een bepaalde manier te helpen, maar mensen zitten daar niet op te wachten, ja, dan zul je toch een andere hobby moeten zoeken.
Ja. Ja. Ja, ga dan aanbieden. Enerzijds waarvan jij denkt, nou, hier voelt het echt dat ik in mijn eigen kracht sta. En ga dan inderdaad kijken van, oké, is daar dan een markt voor? En ervaar je dat daar te weinig markt voor is? Dan moet je of je kracht of je kennis ergens anders gaan bieden. Of op een andere manier dan dat je hebt gedaan. Of je moet gewoon zeggen van, nou, dit is inderdaad, ja, niet helemaal wat ik hoor te doen. Misschien moet ik een andere hobby zoeken.
En dat vraagt dus ook weer om radicaal ownership te nemen. Om te zeggen van, hey, ja, klopt het wat ik aan het doen ben? Is het nou echt zo dat de markt stom is en dat mensen het niet snappen? Of is het zo dat ik gewoon zelfreflectie toe te passen heb en iets anders te doen heb?
Ja.
Of op een andere manier of whatever.
Ja. Nou ja, naast dat ze natuurlijk de luisteraar al jouw tips en jouw reis natuurlijk kunnen teruglezen in jouw twee boeken, raad ik ook zeker aan om die even te gaan bekijken. Die kunnen ze terugvinden in ieder geval op jouw website. Zal ik ook eventjes linken via de link in de omschrijving van deze podcast. Kan je naar mijn website toe, ga ik ze even de boeken linken. Maar heb jij naast de boeken die jij zelf hebt geschreven nog een concrete tip, tool of een boek die jou heel erg heeft geholpen op dit thema?
Verschillende eigenlijk wel. Ik heb heel vroeg in mijn ontwikkeling heb ik De Kracht van het Nu gelezen van Eckhart Tolle. Nou, dat is onze Eckhart doet wel over onnodig ingewikkeld. Ben ik later achtergekomen dat ik denk van, nou, dit boek had ook 20 pagina's kunnen hebben. Maar wat erin staat is wel gewoon, als je het leest en je denkt van, waar gaat dit over? Leg het dan weg en pak het dan zeker later nog eens op.
Ja.
Maar als je echt zoiets hebt van, ah, ik snap het niet helemaal, maar ik voel het wel, zeg maar. Mm-hmm. Dan zit je goed.
Ja.
En als je echt wat spiritueler aangelegd bent. Ik heb recent ook het boek Een Ongewoon Gesprek met God geluisterd. Ik luister meestal boeken.
Mm-hmm.
En dat gaat veel meer in op inderdaad van, we zijn hier om iets te ervaren. En wie kies je te zijn in relatie tot wat er nu aan de hand is.
Hm.
En dat eigenlijk die keuze gewoon elke dag op ieder moment gemaakt kan worden. En dat je die ook steeds weer opnieuw kan maken.
Ja.
Dus het is ook niet dat als je een keer verkeerd hebt gekozen, noemen we mooi de fuck it switch. En nu is hij toch al kapot.
Ja.
Dat is, weet je wel, als je dat eerste koekje op hebt, dat je dan die hele ronde binnen zit te werken. Want nou is het toch al kapot. Waar ik over zo goed in ben, hoor. Dus
ik heb al één dropje op. Ja, die zak die kan ook wel leeg. Ja, maakt ook eigenlijk niet zoveel uit nu.
Nee, dat is natuurlijk hetzelfde met als je een verkeerde keuze maakt. Ja, verkeerd is een groot woord. Ja. Maar als je een keuze maakt die je niet goed voelt, je durft erop terug te komen.
Ja.
Durf, als je toegezegd hebt om iemand te helpen met iets en je voelt later van, ja, maar ik wil dit niet, ik haal hier niks uit, ik ben hier ook niet goed in. Durf dan op te bellen en te zeggen, joh, moet er toch even op terugkomen. Ik kan je toch niet helpen. Of eigenlijk, ik wil je, ja, het voelt voor mij niet goed om je hierbij te helpen. En als je een vriendschap hebt die daar op stuk loopt, dan kun je ook afvragen van, goh, hoe goed was die vriendschap dan? Als jij een keer nee zegt, als dan gelijk de ander zegt, nou prima, laat dan maar. Ja, wat was die vriendschap dan waard, denk ik dan altijd.
Ja. Ja, precies. Ja, relaties in welke vorm dan ook zijn bijna altijd hard werken. Of we het nou hebben over vriendschappen, familierelaties of een relatie met je partner. Als er echt, dan komen we eigenlijk weer een beetje terug op die intrinsieke motivatie. Als iemand wil veranderen en die wil iets laten slagen, dan komt dat wel. Dan komt dat wel goed. Dan zorg je dat je daar samen aan werkt. En heeft iemand zoiets van, laat maar zitten, dan heb je daar ook je antwoord, helaas soms. Want dat is wel heel pijnlijk.
Ja, en ook daar gaat het dus weer om eigenaarschap nemen over dat stuk. Overigens werkt het wel twee kanten op. Nou lijkt het net alsof het een heel negatief verhaal dat bijna is, heel zwaar.
Ja.
Maar eigenaarschap werkt ook natuurlijk de andere kant. Als je iets goed hebt gedaan, neem daar ook eigenaarschap over.
Ja.
Als je een talent hebt waar je echt knettergoed in bent, zeg dan tegen de wereld, ik ben hier knettergoed in.
Ja.
Want dan weten we ook dat we jou ervoor moeten hebben.
Ja.
Dus het werkt wel twee kanten op.
Ja, je mag ook eigenaarschap nemen over het feit dat je inderdaad een klant hebt binnengehaald of een grote klant hebt binnengehaald. Of dat je echt iets gedaan hebt waarvan je denkt, nou, dat heb ik wel weer voor elkaar gekregen. Dat werkt inderdaad twee kanten op.
Ja, absoluut.
Oké, nou bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wederom kan je de tips nog eens terugluisteren op mijn website. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Vergeet niet ook als je deze podcast leuk vindt hem te volgen. En mocht je mee willen beslissen over wat het volgende onderwerp in de podcast is, reageer dan even via Spotify op de vraag die ik jou elke aflevering stel. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Ik zou het heel leuk vinden als je mijn podcast zou volgen, zodat je geen enkele aflevering meer hoeft te missen. Ben je op zoek naar meer ondernemerstips? Vergeet dan vooral niet @webdevelopment.nl te volgen op Instagram. Voor nu, tot de volgende keer.